Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Oude Testament in de profetieën van de profeet Joël. En u zal worden gelezen vanuit het tweede hoofdstuk, de versen 12 tot en met 32. De schriftlezing voor vanmorgen, Joël 2, vanaf vers 12 tot en met het einde.
Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heer uw God. Want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Wie weet, Hij mocht zich wenden en berouw hebben. En Hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heer uw God. Blaas de bezuin te Sion. Heiligt een vasten. Roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderen en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laten zeggen, spaar uw volk, o heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Zo zal de Heer ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. En de Heer zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend uw lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot de smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden, verre van uw lieden, doen vertrekken. En hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan. Want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en zijt blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voorbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen. De wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heer uw God. Want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderregen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik uw lieden die jaren vergelden, die de springhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten, mijn groot Heer dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedig geluk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen.
Gemeente. Jong en oud, zojuist lazen we met elkaar een gedeelte uit de profetieën van de profeet Joël. Een profeet die wij eigenlijk alleen maar kennen vanwege dat slot van hoofdstuk 2. En omdat Petrus die woorden citeert in zijn preek op de eerste Pinksterdag. Een profeet die verder klein en onbekend is gebleven. Jongelui, ik wil jullie niet onderschatten ten opzichte van mijn eigen catechisanten. Maar ik sluit niet uit dat je voor de dienst even voor in je Bijbel hebt gekeken. Joël. Waar ergens? Het te midden van die veelheid van kleine profeten. Het heeft maar 3 hoofdstukken. Je bladert er zomaar aan voorbij. Onbekend maakt onbemind. Over de profeet zelf weten we eigenlijk maar weinig. Joël was qua naam net zo vanzelfsprekend als bij ons Jan. Jan, ja, daar heb je er zoveel van. En zelfs als het gaat om de tijd wanneer Joël leefde, kunnen we dat niet met zekerheid zeggen. Er zijn hem die hem typeren rond de ballingschap, het meest waarschijnlijk. Maar ook een latere datering in de tijd is heel goed mogelijk. Zijn boodschap blijkt dus niet afhankelijk te zijn van een bepaalde tijd of context. Anders dan bijvoorbeeld bij Hosea. Nee, het onderwijs van Joël blijkt tijdloos onderwijs over het werk van de Heilige Geest. De profeten hadden geprofeteerd over de geboorte van de Heer Jezus. Over zijn gaan over deze aarde, zijn lijden, zijn sterven. De psalmisten hadden gezongen over zijn hemelvaart. Maar de profeten hadden ook gesproken over Pinksteren. Jongens en meisjes, dat wat er met Pinksteren gebeurt daar in Jeruzalem is niet zomaar willekeurig, maar voluit naar de schrift. Joël profeteerde. Petrus citeerde. En vanmorgen gaat het woord onder ons ook open als het ons oudtestamentisch onderwijs geeft over de Heilige Geest. Met de hulp van de Heere staan we stil bij de tekst die u vindt in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Daarvan nader het 28e vers, Joël 2 vers 28. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Als thema schrijven we onder deze woorden oud-testamentisch onderwijs over de geest. Oud-testamentisch onderwijs over de geest. 2 gedachten, enigszins voor de hand liggend. De aanleiding daarvoor en de inhoud daarvan. Oud-testamentisch onderwijs over de geest. De aanleiding ervoor en de inhoud ervan. En daarna zal het geschieden. Jongelui, je voelt wel aan, als iemand het woord daarna gebruikt, is er dus iets aan vooraf gegaan. En datgene wat eraan vooraf ging, is de aanleiding voor datgene wat daarna zal plaatsvinden. En om de woorden van Joël te begrijpen, die hij hier door de Heilige Geest geleid gaat spreken, moeten wij iets weten over zijn context. En over wat daar dan aan vooraf ging. Die profeet Joël, die naar alle waarschijnlijkheid leefde zo rond de ballingschap. Met een prachtige naam overigens, Joël. De Heere is God. En die ene naam, Joël, is eigenlijk de samenvatting van 3 hoofdstukken lang profeteren. Joël zet zijn eerste hoofdstuk in met een hele stevige waarschuwing. U, o volk van Juda, bent het verbondsvolk. Maar wie God verlaat, wie aan zijn woorden voorbij gaat, heeft smart op smart te vrezen. Joël profeteert in zijn eerste hoofdstuk over een sprinkhanenplaag. De jongens en meisjes weten, dat kwam in het Oude Oosten wel vaker voor. Denk maar aan de plagen in Egypte, daar maakte de Heer ook gebruik van sprinkhanen. Maar hier heeft Joël het over een sprinkhanenplaag van een ongekende omvang. En iemand schrijft, als je in de verte zo'n zwerm van die miljoenen sprinkhanen aan zag komen en het vloog op grote hoogte, dan verduisterde het de zon. En het geklapper of het geratel of hoe je dat ook noemen wilt van al die miljoenen vleugeltjes tegelijk, het was angstaanjagend. En je wist wat er ging gebeuren. Als een grote zwerm sprinkhanen de glijvlucht naar beneden inzetten en ze raakten de aarde, dan werd alles wat daar groeide en bloeide aangevreten. Het gras, de gewassen, de bloemen, de bomen, zelfs de bast werd van de bomen afgevreten. En het gevolg? Hongersnood. Joël roept het volk op, houd de geschiedenis in gedachten. U kunt uzelf, o volk, noemen het volk van de Heere, kinderen van Abraham. Maar daar waar u niet luistert naar de Heere, daar plaatst hij u op één lijn met de heidenen. En hebt u te vrezen voor zijn oordeel? Dan die eerste 11 versen van dat tweede hoofdstuk. We konden niet alles lezen met elkaar. Daar zie je dat die boodschap zich herhaalt. Joël gaat duidelijk maken, de Heere gaat zelfs tekenen uit de natuur gebruiken om zijn oordeel aan te kondigen. En het laatste vers voor onze schriftlezing, kijkt u maar mee, eindigt met die grote vraag. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. Wie zal hem verdragen? Indringend houdt Joël het voor. Hij, God de Heere, hij is heilig. En hij neemt de zonde hoog op. Tegen die achtergrond begon vanmorgen onze schriftlezing. In opdracht van zijn zender komt Joël met de boodschap, volk, bekeer u. Niet de buitenkant alleen, scheurt uw hart, zo werd ons voorgelezen, en niet uw klederen. De Heere blijkt er zelfs zijn zegen aan toe te voegen. Hij die grote dingen aankondigde in het oordeel, gaat ook grote dingen doen in zijn zegen. Jongelui, stel je eens voor dat je onder het volk stond en je hoorde Joël spreken. Je hoorde hem spreken over oordeel en over verlossing. Maar als je een rondje deed over de muur van Jeruzalem, was er geen enkele aanleiding toe. Waar heeft die man het over? Zover als je kijken kunt, vruchtbare velden. Afhankelijk van welke kant van de stad je keek. Maar nergens vijanden. Waar heeft die man het over? Als hij profeteert. Jo, hij komt met een boodschap van hel. Voor een volk wat zichzelf had gedragen als de heidenen. We hebben het gezien in onze schriftlezing vanaf het 18e vers. De toon werd zo anders. De ene zegening was als het ware nog niet uitgesproken. Of de volgende zegening kondigde zich al aan. Met als hoogtepunt dat 23e vers. En hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. Wij vinden deze profetieën lastig, hè? Het is allemaal beeldspraak en wat staat er nou eigenlijk en wat betekent dat nou eigenlijk? Eigenlijk had de ouderling, kon die ook niet weten, ik had het niet gevraagd, schriftlezing twee keer moeten lezen. Want als je het voor de tweede keer leest en je denkt erover na, denk je, ja maar wacht even, Joël bedoelt wat anders. Het gaat niet zozeer om een akker die meer opbrengst geeft dan verwacht. Het gaat om de zegeningen die worden aangekondigd, die zullen uitvloeien vanuit de Heer Jezus. We hopen straks de dienst te eindigen. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Ja, van waaruit? Nou, vanuit die leraar ter gerechtigheid. Daar blijkt nou alles in te vinden. Zegeningen voor de tijd, maar ook zegeningen voor de eeuwigheid. Joël, als het ware, hij kan zijn eigen pen niet bijhouden, want de zegeningen, ze buitelen over elkaar heen. Oké, even een stap terug. Het mag dan beeldspraak zijn. Joël, wat is nou de zegen van de Heer Jezus? Wat zou je zeggen? Waarom kwam de Heer Jezus naar de aarde? Dan begin je, naar ik hoop, met de constatering, nou, de Heer Jezus kwam naar de aarde, hij moest lijden en sterven, want er moest betaald worden. Eens. Helemaal goed. Maar zou je nog meer kunnen zeggen? Als je nou eens terugdenkt aan het paradijs, voor de zondeval. Wat hadden Adam en Eva? Ja, een vrije toegang tot God. Ze hoorden hem aankomen in de wind des daags. Ze spraken met hem op de manier zoals wij met elkaar spreken in de gewone omgang. En wat was hun toekomst? Nou, eeuwig leven. Dat zijn de zegeningen waar Joël het over heeft in die persoon van de Heer Jezus. De vergeving van de zonden, de vrije toegang tot de Vader en het eeuwige leven. Kan daar nog wat bij? Blijkbaar wel. En daarna zal het geschieden. Woorden die ons opeens in Jeruzalem brengen. Die ons brengen daar op dat tempelplein. De jongens en meisjes vanmorgen in de kerk kennen de geschiedenissen, die zijn jullie in de afgelopen week op school wel verteld. Hè, die stad Jeruzalem die gonst. Een en al bedrijvigheid. Uit de hele toenmalig bekende wereld zijn al die Joden en Jodengenoten gekomen naar Jeruzalem. Waarom? Nou, het is Pinksteren. Het feest van de eerstelingen. Eerste deel van de oogst is geoogst en wordt meegebracht en zal straks aan de Heere worden geofferd. En terwijl die stad gonst van de mensen en van de bezigheden, zijn daar die tekenen, die verdeelde tongen als van vuur en dat geluid van die geweldig gedreven wind. Waar zijn ze voor nodig? Nou, de Heilige Geest is straks een boodschap. Maar voor een boodschap heb je wel publiek nodig. De Heilige Geest gaat daar zelf voor zorgen dat al die mensen samen drommen daar op dat tempelplein, zodat die discipelen de gelegenheid krijgen om te spreken. Wat had je verwacht eigenlijk? Wat zouden die discipelen vertellen? Nou, je zou verwachten dat een Thomas daar in een hoekje van het tempelplein zou gaan staan en zou zeggen, beste mensen, ik moet u wat belijden. Eerste paasdag was ik kerkziek. En ik geloofde er niks van. En een week lang heb ik getwijfeld om mijn eigen schuld. En je zou verwachten dat Petrus zou zeggen, nou beste mensen, weet u, ik sta hier nou wel, maar ik heb eigenlijk niet zoveel reden om hier te staan. Want ik had bijna iemand vermoord in de hof. En toen ik bij Caiaphas thuis was, wilde ik overal bij horen, behalve bij Jezus. En Johannes en Andreas zouden zeggen, ja beste mensen, toen wij met Jezus onderweg naar Jeruzalem waren, wilden ze niet luisteren. Toen hebben we gebeden om vuur uit de hemel, zulke beste zijn wij niet. Ja, dat vertellen ze dus niet. Daar zie je dat de Heilige Geest, nog voor die aan publiek wordt uitgestort, eerst in hun eigen hart werkzaam was. Want zij komen niet met hun eigen verhalen of met hun eigen ervaringen, maar zij spreken, jongelui, de grote daden Gods. Met grote zorgvuldigheid gaat de Heilige Geest ervoor zorgen dat al die verschillende mensen die grote werken van God horen in hun eigen taal. Heb je er wel eens over nagedacht dat het helemaal niet zo voor de hand liggend was? Joden en Jodengenoten hadden iets met de tempeldienst, anders kwamen ze niet. En de taal van de tempel was Hebreeuws. Petrus had gewoon in het Hebreeuws kunnen preken en ze hadden het allemaal gehoord. Maar de Heilige Geest vindt het zo belangrijk dat er geen misverstaan van de boodschap is, dat al die discipelen in die verschillende talen met dezelfde boodschap komen. Wat zijn dat? Die grote werken van God. Dat zie je als je de preek van Petrus in zijn geheel leest. Maar je ziet het ook als je de verzen leest voorafgaand aan onze tekst. Die grote werken van God, dat is het zenden van de leraar der gerechtigheid. Dat is het komen van de Heer Jezus vanuit de hemel naar deze aarde. Petrus had er de schade voor, hè? Eén naam. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor u moet zalig worden. En dat is de naam van de Heer Jezus. Die naam die door die scharen zo was veracht. Ze had geroepen kruisen. Zeg bij ze ook, die naam die gij lieden gekruist hebt. Het ware leven wordt alleen bij hem gevonden en door hem geleerd. Jongelui, wil je weten wat de aanleiding is van Pinksteren? Er zijn maar weinig vragen zo eenvoudig als deze. Wat is de aanleiding van de Pinksteren? Het is om Jezus wil. Dat is Pinksteren. Om Jezus wil. Had hij Jezus toch gezegd? Hij ging over de aarde en hij sprak over de Heilige Geest en hij zei, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Jongens en meisjes, ik kan me voorstellen dat je denkt, tjonge, moeilijk vanmorgen. Had die dominee niet gewoon over Handelingen 2 kunnen preken? Ja, dan was je dezelfde woorden tegengekomen. Ik zal proberen met een voorbeeld het je wat duidelijk te maken. Je herkent dat wel, hè? Het is hier wel iets verder vandaan, maar stel je loopt op een avond in Kampen. En misschien heb je het hier op Urk ook wel, ik ben hier niet zo bekend, dat weet ik niet. Dat je van die oude gebouwen hebt, die als het donker wordt, zo prachtig worden verlicht. Neem dan als voorbeeld de Bovenkerk van Kampen. Je kunt daar vanaf de Stadsbrug naar kijken of vanuit het centrum. Als je door de oude straat naar die Bovenkerk loopt, dan kun je erover verbazen, hè? Wat een majestueus gebouw. Wat een teken in de stad. Waar eeuwenlang dat woord mocht klinken enzovoort. Er is niemand die zegt, jongen, wat een mooie schijnwerper. Dan geeft hij veel licht, hè? Je voelt wel aan, jongens en meisjes, dat is een rare gedachte. Het gaat helemaal niet om die schijnwerper. Het gaat erom wat erin staat. Nou, laat staan we toe om de lijn door te trekken. Dat is nou precies het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft als taak om alle aandacht te richten op het werk van de Heer Jezus. Jongelui, ben je het met me eens of niet? Wij vinden het denken over de Heilige Geest best lastig. Wat is een geest precies? Wat kun je wel zeggen en wat niet? Wij kunnen daarover nadenken, vinden we ingewikkeld. Wat zie jij als je in de schijnwerper kijkt? Niks. Snap je? De vraag met Pinksteren is niet, wat moet ik met de Heilige Geest? Of wat vind ik van de Heilige Geest? Of wat merk ik van de Heilige Geest? Pinksteren richt de aandacht op het werk van de Heer Jezus. En daarna zal het geschieden. Petrus zegt het net iets anders. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Vanwaar dat verschil? Heel simpel, Joël stond ervoor. Als Joël gaat spreken, moet Jezus nog geboren worden, nog opgroeien, nog lijden en sterven enzovoort. Het staat allemaal nog te gebeuren. Als Petrus gaat spreken, zijn de zaken fundamenteel anders. U, o schare, doet het af als dronkenmanspraat. Maar u vergist u. In de geschiedenis is een wissel omgegaan. Op de klok van God is het 5:12. Het zijn de laatste dagen, zegt Petrus. Heeft dat vanmorgen ons iets te zeggen? Ja, wat dacht je? Hoe redeneren wij mensen? Laten we maar bij ons als kerkmens houden, dat is makkelijk. Wij redeneren van advent naar kerst, naar lijdenstijd, naar Goede Vrijdag, naar Pasen, naar Hemelvaart, naar Pinksteren, naar advent. Maar God redeneert anders. Van advent naar kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, wederkomst. U hebt dat vanmorgen ingestemd, want de ouderling heeft het ons voorgelezen. En niemand van u zei, het zit anders. Begrijpt u wat dat zeggen wil? Wij komen niet in de kerk met Pinksteren om elkaar wat te vermaken. Het zijn de laatste dagen. Het zijn de dagen waarin God aankondigt, ik ben de komende. En oh, wat zingen we ervan. Hij komt om de aarde te richten. Als het vanmorgen op Gods klok 11:55 is, dan gaat het woord met klem uit. Dan komt met klem de vraag naar je toe. Wie is de Heer Jezus voor jou? Is Hij vanmorgen uw zaligmaker? Niet dat kringetje redeneren van, nou goed, Pinksteren, zomervakantie, advent. Het zijn de laatste dagen. En in die dagen, zegt God, ga ik mijn geest uitstorten. Onze tweede gedachte. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Ik zal. Jongelui, ik heb geen idee of je in je Bijbel schrijft. De een doet dat, de ander vindt het niet kunnen, daar gaat het nu even niet over. Stel dat je het doet. Wil je dan vanmorgen één ding voor me doen? Twee streepjes zetten. Onder de woordjes, ik zal. In die laatste dagen, waarin God zijn oordeel aankondigt, waarin de dreiging van het oordeel al maar dichterbij komt, dat zijn de dagen waarop God zegt, ja maar ik zal. Ik sta in voor mijn eigen werk. Ik ga mijn geest uitgieten. Wat is Pinksteren? Pinksteren is het onderstrepen van datgene wat u elke zondag tot twee keer hoort. Tot twee keer toe hoort. Ja, u hebt uw ogen dicht. Dan kunt u des te beter horen. Als God zegt, ik laat niet varen de werken van mijn handen. Dat is Pinksteren. Ik zal. God spreekt met gezag, met autoriteit. Daar waar wij samenkomen, verwachten wij toch niet van elkaar. U bent vanmorgen toch niet met de gedachte naar de kerk gekomen, nou, zo zien wat die ander ervan maakt. Ander kerkverband, andere manieren en gewoonten. Zie hem daar staan met zijn rare toga. Zo zijn we toch niet gekomen naar de kerk? Het is toch het woord van de Heere die spreekt? Of verwachten wij bij de helsfeiten misschien wel minder? We kennen het allemaal. Handelingen 2 kunt u dromen. Joel 2, ach, hoe ouder je wordt, hoe meer preken je erover hoort, zo vernieuwend is het allemaal niet meer. Mag ik u vanmorgen vragen, wat verwacht u van de Heere? Ik vond het treffend, hè, die voorzang. Die einde, gij doet 1000 wonderen heen. Dat is de tegenwoordige tijd, dat weten we allemaal. Is er vanmorgen iemand opgestaan met het gebed, o Heere, bekeer vandaag, heel de Emmanuel. We zijn met veel, maar toch niet met 3000. En als 3000 nog maar het begin was, de eersteling. Kerk, gemeente, wij moeten het belijden. Wat denken wij klein van God? Inclusief mezelf. Wat denken wij klein van de Heer? Alsof de Heer in onze tijd niet meer werkt. Is het dan niet waar dat de Heer zegt, als ik uitdeel word ik niet armer. En als ik inhoud word ik niet rijker. Broeders. Misschien niet de meest geschikte plek hier voor een gesprek. Doet het ons pijn als we aanstaande zondag iemand ontmoeten uit het midden van ons? Waarvan we merken, die kent de Heere nog niet. 3 keer in de Emmanuel gezeten. 3 keer gehoord over de grote daden van de Heere. En er is niets gebeurd. Verwachten wij het nog? Of zijn het de ambtelijke zonden die wij met ons meedragen als we belijden moeten, o Heere, onze gedachten over u zo klein. En maar zingen, gij doet 1000 wonderen heen. Gemeente, waar is onze verwachting? Als God zegt, ik zal. Is er dan niet alle reden om grote dingen te verwachten? Ook vandaag. Ook in de kerkelijke context waarin u zich bevindt. Als de Heere instaat voor zijn geest, dan belooft hij dat toch? Joas spreekt over uitgieten en Petrus over uitstorten. Wat is dat? Dat is overvloedig uitgieten op uitgedroogde aarde. En dan niet zoals bij ons. Als bij ons een paar weken niet regent, zeker in de zomer, wordt die bovenlaag wordt keihard. Dan krijgen we een plens bij en alles stroomt eraf. En op de ene plek heb je wateroverlast en op de andere plek een uitgedroogde grond. Dat beeld gebruikt Joël hier dus niet. Hij heeft het hier over de regen die er gestadig inloopt, die de grond verzadigt. En dan nog is er over. Dat is wie God is. Geloof je dat? Dat daar waar God schenkt. Ouders, dat leren ze toch? Zingen kunnen jullie. Het wel hoort. Dat leren ze toch? Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. En dan mild en overvloedig. Petrus maakt het concreter dan dat Joël dat doet. Maar juist in de eenvoud van Joël schittert de schoonheid. Joël was Pinksteren. Dan zeg je wel Pinksteren? Dat is de boodschap van genade voor de grootste van de zondaren, om Jezus wil. Joel werkt dat uit, hè? Alle maatschappelijke lagen komen voorbij. Jong, oud, vrij, slaaf, arm, rijk enzovoort. Wat hebben al die mensen gemeen? De geest wordt uitgestort op alle vlees. En vlees heeft in de Bijbel heel wat verschillende betekenissen. Hier heeft het de betekenis van verderfelijk. Vergankelijk. Zeg maar die betekenis dat wat u en ik van nature zijn. Pinksteren brengt ons terug in het paradijs. Bij onze zonde. Waarom wordt het Pinksteren? Omdat wij naar God niet luisteren wilden. Dat wij met Job zeiden, aan de kennis van uw wegen, Heer, hebben wij geen lust, wijk maar van ons. Wij liepen bij God vandaan. En wat deden wij? Wij kozen de dood. En nou zegt God, ik zend mijn geest, die Heere is en, wat zei de ouderling, levend maakt. Dat hield Paulus de gemeente van Efeze al voor, maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Pinksteren, de boodschap van onverdiende genade voor zondige mensen. Dat zijn de grote daden van God. Maar nou een stapje dichterbij. Want tot zover kunnen we het waarschijnlijk allemaal wel redelijk meemaken. Wat weet jij van de grote daden van God in je leven? Kan God vanmorgen een beroep op u doen om zijn grote daden bekend te maken? En we weten allemaal, een vertegenwoordiger die niet achter zijn product staat, die verkoopt niks. Als Petrus op de Pinksterdag het woord neemt, praat hij er niet over, maar eruit. Mogen wij die vraag elkaar nog stellen? Of zijn we daar allergisch voor? Wat herkent u? Niet in het hart van de buurman, maar in uw eigen hart van dat werk van de Heilige Geest. Wat zei de Heer Jezus? Hij zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Met de woorden van Joël, hij laat je zien dat je vlees bent. Verderfelijk. En vergankelijk. En dat door eigen schuld. Zondaar zijn. is dat voor jou meer dan kerktaal alleen? En let wel, we gaan hier helemaal het gesprek niet voeren over de mate en over de diepte. Wie de Bijbel leest, ziet de Heilige Geest is verrassend creatief. En hij leidt mensen langs allemaal verschillende wegen. Maar op al die wegen waren de kruispunten hetzelfde. Dat werk van, zoals de Bijbel dat zo mooi schrijft, de noordenwind van de ontdekking. Wie ik ben voor God. Wat mijn perspectief is buiten God. De psalmist roept het uit, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Iemand zegt, moet je daar nou zo lang bij stilstaan? Ja, wacht even. Laat me de zin even afmaken. Want juist daar, waar de Heilige Geest mij laat zien wie ik ben, daar zakt mijn mond met Pinksteren dicht. En valt u open van verbazing. Wat een wonder, Heere, dat u het verlorene zoekt. Wat een wonder, Heere, dat u in die laatste dagen, waarin de mensheid er een puinhoop van maakt, uw geest uit laat gaan. Niet alleen om te ontdekken aan wie ik zelf ben, dat ook. Maar ook om heen te leiden naar die leraar der gerechtigheid. Om daar te brengen, daar waar u ze hebben wilt, aan de voet van het kruis. Daarom gaat Petrus staan, hè? Vanwege de liefde tot zijn meester. Daarom is zijn hart vol van de Heilige Geest. En schrijft zijn tong vaardige woorden, zoals we gezongen hebben. Het is de liefde van Christus die hem dringt. Nou, mag God een beroep op je doen? Jongelui, misschien heb je al examen gedaan. Mag God ook een woordje meespreken in je verdere toekomst? En als God je roept, ben je bereid om te gaan? Het zijn toch de laatste dagen? De tijd van pappen en nathouden is voorbij. De Heer maakt zichzelf bekend als Hij die komende is. De tijd waarin de Heer zijn handen niet van de aarde aftrekt, maar waarin zijn voetstappen gehoord worden. Hij is de komende. En uitleggers hebben al eeuwenlang hun hoofden gebroken over die tekenen van Joël. Over die tekenen van vuur en rookdamp enzovoort. Calvijn lost het heel mooi op en zegt, laten we het maar eenvoudig houden. Al die tekenen samen tonen, God toornt over de zonde. En dan denken wij gelijk aan Amsterdam. Maar dat deden we vanmorgen dus maar niet. Want de Bijbel zegt ook, de oordelen van God beginnen bij het huis van God. Dan gaat het over jou en mij. God toornt over uw halfslachtigheid. Over mijn gebrek aan heiligheid. Over onze hoogmoed. Waarin wij de dingen wel regelen. Over onze zelfingenomenheid. En ga zo maar door. Dat zou de Heilige Geest toch leren, zei de Heer Jezus. Hij zal u overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hoe herkenbaar is het vanmorgen? Hoe meer de Heilige Geest mij laat zien wie ik ben, hoe groter het wonder van Pinksteren. Daarom is dat werk van de Heilige Geest niet iets eenmaligs, hè? Je kunt denken, nou dat werk van de Heilige Geest heb je nodig als de Heer voor het eerst in je leven komt. Ja, maar daarna niet minder. Want je hebt elke keer opnieuw nodig dat je gespiegeld wordt. Zodat je voortdurend je eigen plek zou weten. Zodat het wonder blijft en het zal geschieden. Al wie de naam van de Heer zal aanroepen zal behouden worden. Het zal geschieden. Dat machtswoord van de ik zal, weet u nog? Wat gebeurt er vanmorgen? Heel eenvoudig. De Heer zegt tegen u en tegen jou, Ik sta in voor het behoud van zondaren. Ik zal. Wat is dat, de naam des Heeren aanroepen? Nou, misschien hebt u een Bijbel met kanttekeningen, dat weet ik eigenlijk niet. Dan ziet u het ook staan. Daar staat hem voor de zalig maken met een waar geloof erkennen. De zaligheid alleen in hem zoeken. Hem om dezelfde als ook in alle noden aanroepen en hem recht dienen. Joal, hij moest het oordeel schilderen, dreigend, eerlijk en realistisch. En tegelijkertijd mag hij ook voluit de bazuin van het evangelie aan de mond zetten. Jongens en meisjes, weet je het voorbeeld toch van de schijnwerper? Nou, dat doet Joal dus hier. Hier richt hij de schijnwerper volledig op het werk van de Heer Jezus. De boodschap van Pinksteren 2026, nou dit, de drie enige God, wijst u een weg ter zaligheid aan. Wijst je een veilige plaats. Want ook daar waar je de Heer Jezus mag kennen, heb je het nodig dat die Heilige Geest je voortdurend op je plek zet. Waarom? Zolang ik niet op mijn plek gezet word, denk ik het zelf te kunnen. Maar daar waar ik het voortdurend ervaar dat het mijn handen zijn die leeg zijn, daar brengt het mij bij de Heer Jezus. En daar alleen ben je veilig. Ook als die oordelen van God over de aarde gaan. Bij hem ben je veilig. Hij zegt, ik zal. Het ligt vast in hem. Die twee woordjes maar zijn zo rijk. Daar waar het geloof zo aangevochten kan liggen. Tussen twee haakjes. Herkent u dat? Aangevochten geloof? Of menen wij met de wind in volle zeilen zo de hemel binnen te waaien? Jezus geeft toch twee sacramenten tot versterking van het geloof? Het avondsformulier spreekt toch over de bezwaarde en verslagen harten? En het doopformulier is er toch tot versterking van het wankelmoedige geloof? De psalmisten roepen het toch in hun vertwijfeling uit naar de Heere, waar bent u? Nee, dit is geen reclame voor aangevochten geloof, alsof dat de norm is. Andersom is het wel waar. Als je heel eerlijk beleidt vanmorgen, dat je het ervoor houdt dat je de Heer Jezus kent, maar elke vorm van aanvechting is je vreemd, ga dan vanmiddag nog eens op je knieën. En dan breng de woorden van Psalm 26 maar mee. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog u de alwetende steeds open lag. Maar daar waar je het vanmorgen herkent, die aanvechting, dat je bij momenten alles kwijt bent, daar komt de Heer vanmorgen naar je toe met zijn machtswoord. Niet jij, maar ik. Ik zal. Daar waar jij zo aangevochten wordt. Daar waar de golven van het leven over je heen gaan. Daar waar je er geen gat meer in ziet. Daar spreek ik. Dat baken in zee. Daar stranden al uw bezwaren. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Vindt behaald bij hem, vindt verlossing bij hem. Ontvangt vrijmoedigheid van hem. Want adeldom verplicht, weet u nog? Wie met een hart vol van Christus zwijgen kan, bevindt zich niet op de juiste plek. Wat is Pinksteren? Ja, in de schrift is de cirkel wel rond. Daar wel. Wat is Pinksteren anders dan wat Maria dichtte? Rijken gingen leeg door de deur weer naar buiten. Maar armen heeft hij met goederen vervuld. Er is ook een keerzijde. Daar moeten we ook over spreken. Een paar woorden nog, jongelijstje, me toestaat. Bij ons op het dorp was vorige week de wandelvierdaagse. En wie dat tot een succesvol einde brengt, die krijgt een soort van medaille. Die heeft twee kanten. De ene kant de stelligheid van Gods belofte, behoud in hem. Draai je hem om, een stellig oordeel. Voor wie? Voor een ieder die denkt, ach, na Pinksteren komt zomervakantie. En daarna Advent. God kan wachten. Die zo de kerkdeur uitwandelt als dat hij vanmorgen naar binnen kwam. Die het wel gehoord heeft, Pinksteren 2026, veel tijd is er niet meer. Nee, we speculeren niet over de wederkomst. God weet het en wij wachten het af. Maar de psalmist zingt, hij komt om de aarde te richten. Pinksteren toont, aan God ligt het niet. Aan God ligt het niet. Pinksteren 2026 komt met een vraag. Mag God een beroep op u doen? Amen.